Romeinen 8. Nou, dat hoeft niet hoor. Romeinen 8 zijn wij en we gaan... We hebben vorige keer over vers 17 en 18 gehad, over dat lijden. In vers 17, we zijn kinderen, we zijn ook erfgenamen. Ja, als je kinderen bent, ben je ook een erfgenaam. Een erfgename Gods en een mede-erfgename van Christus. Met Christus. Anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ja, het is niet te vergelijken met wat ons allemaal te wachten staat. Maar we kunnen er zelfs nu reeds al van proeven. Ja? We hebben de geest de aanneming tot kinderen gekregen. Ja? Maar het zal pas een werkelijkheid zijn als wij natuurlijk ook die erfenis gekregen hebben. Die hebben we nu gekregen. Alleen ja, laat ik zo zeggen, we kunnen er nog niet bij. Ja? Maar zometeen, dan kunnen we erbij en zitten we daar. En dan hebben we ook dat lichaam. Dus ja, en dan zal je zien wat een heerlijkheid daar zal zijn. En we mogen er nu reeds al wat van proeven. Dus als je vers 17 en 18 ziet, dan heeft dat vooral te maken, denk ik, met het lijden in verband met het kindschap Gods. Het zoonschap Gods, in verband met het evangelie, dat we kinderen Gods zijn. En de vers daarna, dan zie je in vers 20 en 21, dan spreekt hij over de schepping. Ja? Want het schepsel... Na vers 19, het schepsel als met opgestoken hoofden verwachten de openbaring de kinderen Gods, want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het de ijdelheid onderworpen heeft. Dus je hebt de schepping en dan zie je het is aan ijdelheid onderworpen. En de schepping verwacht de kinderen, de openbaring de kinderen Gods. Wat is dat dan precies? Nou ja... Als we over het schepsel, en ik denk vooral dat we denken over de wereld waarin wij nu leven. Dit is niet onze wereld, ja. Wij hebben een andere werkelijkheid. We leven hier nog wel, maar we weten, wij blijven hier niet. Wij gaan eenmaal daarheen. Maar de wereld, de aarde, dat draait door, toch? En een grote mensenmassa blijft hier nog op aarde. En dan weet je ook, dan gaat dat andere plan van God natuurlijk in werking treden. Maar we weten ook wat in de toekomst. Wanneer zijn echte kinderen van God geopenbaard? Dat is natuurlijk straks als de nieuwe hemel, nieuwe aarde is. Ja? Nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, dan is alle ellende voorbij. Want dan is de zonde natuurlijk ook weg. Satan is weg. Hel is weg. Dat is allemaal weggedaan. En God zal alle tranen van de ogen van de mensen afwissen. Wij weten vanuit Efeze 1 vers 10 dat eenmaal alles zal in Christus autoriteit teruggebracht worden. En het duizendjarig rijk, dat weten we, dat is een opmaat naar voor het eeuwig koninkrijk, waar als laatste nog de heidenvolken gezuiverd zullen worden. Dus er is nog zonde, dat soort dingen. Maar dan zie je eigenlijk al natuurlijk hoe het zal zijn. Dan is er ook geen oorlog meer. Er is nog wel zonde, maar de oorlog... is niet meer, Christus op de troon. En dan heb je dus gerechtigheid, wordt dan afgedwongen. Maar in de verre toekomst, dan hebben we het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. Dan is het niet eens ongerechtigheid meer. Is er gewoon niet meer. Nou, rijkhalzend kijkt iedereen daar toch naar uit in feite. Of je het nou bewust bent, of niet bewust, maar de wereld snakt naar gerechtigheid. Men heeft het toch ook over, de Verenigde Naties is daarvoor opgericht, om vrede en gerechtigheid in deze wereld te krijgen. Nou ja, we weten, we hebben ook een hele mooie afbeelding van Jesaja. Dat is Jesaja 2 geloof ik toch, hè? Met zware tot ploes, zware te smeden. Dat is de droom. Maar wij weten, gaat nooit gebeuren. Zolang de zonde er nog is, gaat dat zeker niet gebeuren. Nee, Christus is de erfgenaam van wat? Van de hemel en van de aarde. En we weten, als we nu om ons heen kijken, zien we dat eigenlijk niet. Ja, dat klopt, want het is ook nog niet helemaal voltooid. Maar aan het kruis is hij wel, en in zijn opstanding is hij wel tot erfgenaam gemaakt. En via het lichaam van Christus krijgt hij nu zijn erfdeel, wat in de hemel is, krijgt hij dat terug. Ja, wij zijn de completeren van Christus voor wat in de hemel is zometeen. Je durft eigenlijk niet zeggen, maar hij heeft ons nodig. Ja? Wij hebben hem natuurlijk nodig, maar gebruikt het lichaam van Christus. Wij zijn daar gezet om daar met hem te gaan regeren. En Christus die daar zijn erfenis gaat beheren. Dus ja, als we nou hier in die context vers 19 kijken. Het schepsel, hè, als met de hele schepping. Hè, als met opgestoken hoofden. Verwachte openbaring kindergods. Met opgestoken hoofden, wat is dat? Met een rijkhalzend verlangen. Ja, mensen verlangen. Kijk, de wapenindustrie die verlangt dat niet. Want ja, ze moeten vliegtuigen verkopen. Ze moeten bommen verkopen. Want als er geen oorlog is, dan wordt er ook niks verdiend. Ja? Maar het schepsel is der ijdelheid onderworpen. Dus als je kijkt in vers 21 ook, het schepsel, dat is in dienstbaarheid der verderfenis. En in vers 22, je ziet dat de hele schepping die zucht en is in baardesnood. Dat is de situatie. Dus de openbaring van de kinderen Gods, je zou kunnen denken, nou ja, als wij nou worden opgenomen door de Heer, toch? Dan zijn wij weg. Maar dan is de ellende nog niet voorbij. We hebben een keer een studie gehad, dat heb ik het ook als titel gegeven, bij de opname, wordt het nog erger op deze wereld, verergert het dingen juist. Ja, want dan weten we, er komt de grote verdrukking, de antichrist, dus dat is heel veel ellende. Wat krijg je dan daarna? Dan krijg je het koninkrijk. En dan komt Christus regeren op de troon. Dus ja, en dan krijg je dat je denkt, wauw, als de gemeente is opgenomen, dan is de tweede komst van Christus is dus wel nabij gekomen. Dan gaat het hier op aarde, zal het zijn voltooiing naderen, dat ook vrede en gerechtigheid zal zijn. Kijk, in Jesaja 35 is daar natuurlijk al vele teksten, maar ik heb deze genomen, Jesaja 35, dan zie je dus hoe het dan zal zijn. Jesaja 35. Er staat, de woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn en de wildernis zal zich verheugen, de woestijn, en zal bloeien als een roos. Wij hebben een hele grote kaart op onze slaapkamer van die hebben we toen gekocht. En dan kijk ik dan zo naar. En dan zie je ook die gedeeltes waar de woestijn is. Want dat zie je ook in die kleur. Dat is een gigantisch gedeelte Noord-Afrika, maar dat loopt verder. Al die gele plekken is woestijn. Weet je, er groeit helemaal niks. Maar dat gaat bloeien als een roos. Heb je wel eens een roos gezien? Als die bloeit, hoe mooi dat is. En de woestijn zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen. Ja, met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Carmel en Sadon. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heer, het sieraad onze Gods. En dan zie je vers 3, versterkt de slappe handen, stelt de struikelende knieën vast. En dan zie je dus in vers 4, komt God ter wrake met de vergelding. En dan in vers, dan zegt hij zal komen en u lieden verlossen. En als God hen verlost, kijk, dan zullen de blinden van de ogen opengedaan worden. De dove oren zullen geopend worden. De kreupelen zal springen als een hert. De tongen der stommen zullen juichen. Want in de woestijn, kijk, zullen wateren uitbarsten. Er zal water in overvloed zijn. Een beek in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden. En het dorstige land tot springaders der wateren. In de woning der draken waarin zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn. Ja, dat wil je wel zien als je in de woestijn bent, toch? En als daar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. Hier heb je een heilige weg. En die gaat naar het heilige land. Nu is het niet het heilige land, maar dan wel, Israël. De onreine zal daar niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn die deze weg wandelt. Zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gedierte zal erop komen. Nog gaat daar gevonden worden, maar de verlosten zullen daarop wandelen. De vrijgekochte des Heeren, de kleine kudde, zullen wederkeren terug in Israël en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Hier, eeuwige blijdschap. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij krijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Ja, droefenis en zuchten is nu volop aanwezig. Ook in de bedeling der genade hebben we dat nog steeds, ja? En als we een paar bladzijden teruggaan naar Jesaja 11... Jullie weten die teksten. Jesaja 11, dat gaat dus ook over dat vrederijk. En dan, nou ja, als je in vers 6, 7 zie je, dan is er ook de vloek in de schepping is opgegeven, de koe en de berin zullen samen weiden. Nou, dat moet je natuurlijk nu niet doen. Een beer en een koe samen. En een zoogkind, vers 8, zal zich vermaken over het hol van de adder. En in vers 9, men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Dus nergens zal leed gedaan worden als dat koninkrijk er is. Waarom? Christus zit daar op de troon. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde en hij zal ze verlossen van hun vijanden. En hij zal regeren met een ijzeren roede over deze wereld. En er zal vrede en gerechtigheid zijn, waar de wereld nu naar smakt. Doe je de deur niet op slot te doen s'avonds als je naar bed gaat? Dat is toch geweldig? Men zal nergens leed doen, nog verderf op de ganse berg mijn heiligheid. Kijk, want de aarde zal vol kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de zoon, bodem de zee bedekken. Dus de hele wereld zal de Heren met hoofdletters kennen, zullen Christus kennen. Want het zal geschieden dezelfde dagen, kijk, dat de heidenen naar de wortel van Izzi, Christus, die zal staan tot een banier der volken, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Zijn rust zal heerlijk zijn als Christus komt op deze wereld. Rust. De Sabbat is een rustdag. Maar het Koninkrijk is ook, noemt hij ook, de rust. Heerlijk toch? Als je thuis komt, je hard gewerkt, dan ga je lekker in de tuin zitten en dan kom je helemaal tot rust. Dat is wat we mensen willen hebben, geen onrust. In de maatschappij is er ooit rust, er is heel veel gedoe in de wereld. Dus de schepping kijkt uit, verlangt juist naar de openbaring van de kinderen Gods. Natuurlijk, je kan nu zeggen het lichaam van Christus, maar als we kijken, dat zijn wij. Dus de kinderen Gods, dat zijn wij. Dus je denkt, ja, dus wij hebben nu de antwoorden, toch? Zeker. Wij hebben de antwoorden. Met de Bijbel hebben wij de antwoorden waarom er dingen nu gebeuren en waarom ook nu de schepping dus nog steeds niet, nog steeds oorlog en allemaal oorlog is. En ellende en moord en doodslag. Wij hebben de antwoorden. Dus in die zin kan de schepping, als we het dan over de mensen hebben, die het niet weten, die denken, hoe kan dat allemaal, kunnen wij ze het vertellen. Maar in de context, vooral gaat het over, straks over de schepsel waar we omheen kijken, alles verlangt naar die rust die eenmaal komen gaat. En men kan dat krijgen. Vrede met God is natuurlijk het belangrijkste. Maar het gaat hierom dat wij nog steeds hier op aarde leven en dat wij dus ook zuchten. Ja, en oké, de tweede komst, als Christus komt, dan is het dus nabij. Maar Christus is nog steeds niet gekomen. En hoe komt dat? Dat de aarde dus nog steeds zucht en dat die profetie die we net lazen, als Paulus niet was gekomen 2000 jaar geleden, als hij niet was geroepen door de Heer Jezus Christus, God had dat verborgen plan niet, had hij die teksten al lang in vervulling gegaan. De openbaring van de kinderen Gods, ja, hier op aarde was al lang gebeurd. Maar het is door de bedenkende genade dat dat nog steeds, de schepping daar nog steeds naar zucht, naar wacht, op wacht. Dat dat gaat gebeuren. Kijk, als je vers 20 en 21 ziet, want het schepsel is de ijdelheid onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die het de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop. Dus dat betekent, de schepping is wel aan ijdelheid onderworpen. Wat is ijdelheid? Ijdelheid is leegheid, nietsheid, vruchteloosheid. We zitten in Romeinen 8 vers 19 en 20. Ik dacht al dat jullie dachten van waar zit die? Maar, dus de schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Wat betekent dat ijdelheid? Nou ja, het brengt niks voor, het is allemaal lucht, het is allemaal niks, toch? En je, als je gelovig bent, je herkent dat wel. Vroeger kon ik gesprekken hebben met die en die en die, en dat kan ik nog wel. Maar om met iemand 2 uur te zitten, dan denk je op een gegeven moment, ja, waar moet ik nou over praten met hem? Want ik kan niet met hem niet over de Heer praten. Het is eigenlijk allemaal leeg, toch? Waar moet ik over praten? En dat is de situatie van de wereld ook. Het is leeg, het is vruchteloos. Mensen kunnen zich verheugen misschien in techniek en allerlei leuke dingen om zich te vermaken. Maar als ze dat niet hebben, waar gaat het dan over? Dan heb je gewoon niks. En dat is de situatie van de schepping. En dat is al vanaf Genesis. Maar in vers 21 staat, op hoop, er is dus een hoop. Dat er ook het schepsel zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der kinderen en de heerlijkheid der kinderen Gods. Dus er komt een bevrijding voor deze wereld. Een bevrijding staat hier tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Dus alles zal eenmaal, die verderfenis zal eenmaal zal ongedaan gemaakt worden. Ja, dus als je even kijkt, onthoud dit, Genesis 3. Er staat dus, de schepping is onderworpen aan de ijdelheid om diens wil. Wie heeft dat gedaan? God heeft het aan de ijdelheid onderworpen. Ja, maar dat is niet zomaar. Dat is omdat Adam heeft gezondigd. Ja, als men spreekt over een kleine zonde, ach, nou ja. Maar Adam heeft één gebod overtreden. Hij heeft van de vrucht gegeten van de boom waarvan het niet mocht. En vanaf dat moment is de zonde in de wereld gekomen. En heeft God de wereld aan de dierbaarheid, aan de verderfenis overgegeven. Dat kan je zien. Genesis 3 vers 17. Toen is het begonnen. En Adam zeide tot Adam zeide hij. Terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw en van die boom gegeten. Waarvan ik u gebood zeggende, gij zult daarvan niet eten. Zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. Zie, het aardrijk is vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten al de dagen van uw leven. En kijk, ook zal het doornen en disselen voortbrengen en gij zult het kruid desvelds eten. Dus de wereld is aan deze vloek onderworpen door God vanwege de zonde van Adam en de zonde die in de wereld gekomen is daardoor. En dan zie je, het zal doornen en disselen. Want doornen en disselen. Nou, dat is niet prettig, toch? Dat is ijdelheid, ja? Dat heeft ook een beeld te maken met de vloek. Want we weten, vanaf Genesis is dat dus zo. Maar eenmaal zullen die doornen en distels zullen ophouden. En dat is natuurlijk als het koninkrijk hier op aarde is. Want als wij weggaan naar de Here, zijn op aarde de doornen en distels nog niet weg, hoor. Die zijn er nog steeds. En kijk, wanneer wordt deze vloek opgeheven? Nou, Jesaja 55 vers 13. Jesaja 55 vers 13. Dus er gaan duizenden jaren overheen. En dat is de bevrijding. Jesaja 55 vers 13. Wat staat daar? Voor een doorn, kijk, zal een dennenboom opgaan. Ja, dat is heel wat anders. En voor een distel zal een mirteboom omgaan. Weg ijdelheid, weg vruchteloosheid, weg nietsheid. En het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Dus de vloek, hier zie je, is dan opgeheven. En die vloek is nu nog niet opgeheven. Als de kinderen van God geopenbaard worden. Als Christus komt naar deze wereld. En hij gaat met zijn volk het koninkrijk in. Ja, dan wordt deze vloek opgeheven. Alleen wat de zonde betreft, dat weten. Satan wordt opgesloten, weet het hele verhaal, het programma. Maar er zal een koninkrijk zijn van vrede en rust. Zelfs in het dierenrijk zal er geen bloed vloeien, om het zo maar te zeggen. Dus dat is de toekomst. Dus als we terug naar Romeinen gaan, dat het schepsel, vers 20 en 21, als je het dus nou zo leest, vers 20, God heeft het aan de ijdelheid onderworpen, vanaf Genesis, maar in vers 21, op hoop, dat is die hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. De hele wereld zit toch in dienstbaarheid, in slavernij. Ze zijn niet vrij, men zegt wel eens, ik hou wel van country muziek en hoor ik pas ook, dat is van de Highwaymen. En dat is van dat zijn vier country zangers met Johnny Cash en Willie Nelson, bekende naam in die wereld. En hoorde ik een interview en ze zeiden, ja, ging het over vrijheid. Ja, wij houden van vrijheid. Dan rijden we, dat lied heet dan On the Road Again. En dan On the Road Again. En dan rij je op de road. Jullie kennen dat lied wel. En dan rij je en het beweegt. En dan rij je van de ene plaats naar de andere. En dat is freedom. Dat is vrijheid, weet je wel. Maar we weten, dat is geen vrijheid. Want ze gaan allemaal dood. En je maakt allemaal, en die persoon die dat zei, dat weet ik toevallig, die heeft heel veel ellende in zijn leven meegemaakt. Onder andere ook door de drugs. Dus in dit leven ontkomen de mensen niet aan dat zij met dingen te maken krijgen die een gevolg zijn van de vloek, van de schepping waarin we leven. En wij in de bedeende genade weten waardoor dat komt en weten ook dat het in de bedeende genade gewoon nog steeds het geval is en niet weg is. Dat is wat Paulus hier gaat zeggen. En dat wij nog steeds een bediening in deze tijd hebben. Want wij zijn tenslotte, hebben het zoonschap gekregen. En kunnen in zijn plan de keuzes maken om hem te willen dienen. Dus ja, dat wat in het lazen, Jesaja 35, en dat de woestijn zal bloeien als roos, al dat soort dingen. Het zal 100% harmonie zijn. En als we lezen nieuwe hemel, nieuwe aarde, wat staat er dan? God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is wat. Dan is dat voorbij. En dat is 100% harmonie dan. En dus dienstbaarheid en verderfenis, wat is dat? Nou, wat is dat eigenlijk? De zonde, de dood, de conditie van de wereld waarin wij nu leven als je om je heen kijkt. En de kranten staan vol met ellende, slecht nieuws, dat is nieuws, hè? En er gebeuren ook best wel leuke dingen, goede dingen. Maar uiteindelijk, je weet allemaal, het einde daarvan is allemaal de dood. De mensen kunnen heel veel mooie dingen doen. Nou is het natuurlijk voetbalkampioenschap. En dan is het natuurlijk allemaal roem en eer. Maar wie weet nou van 10 jaar geleden wie toen won van wie. En wie toen gewonnen heeft. Wie weet dat nog? Het gaat allemaal voorbij, ja? Het gaat allemaal voorbij. En het zijn allemaal momentopnamen die je ziet natuurlijk. Maar kijk, Paulus zegt in vers 22. Wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in baresnood is tot nu toe. Dat weten wij. Wij weten dat de hele schepping, alles, hè. Want het gaat niet alleen om Adam. Hè? Alles gaat dood, dieren gaan ook dood. Het is aan het verderf onderworpen. En wij weten hoe het komt en dat het nu nog steeds zo is. Want het staat hier, wij weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen als in baresnood is, dus het wordt erger, tot nu toe. Dus dat is tot op de huidige dag van vandaag. Dat weten wij. En hoe weten wij? Dat weet ik door Paulus en door de bedeelde genade, omdat ik Gods plan ken. Dat weet ik. En in profetieën, dat hebben we net gezien, die zijn van het koninkrijk en van dat vrederijk en dat die vloek opgegeven wordt, zien wij dat dat nog steeds niet vervuld is. Maar als je de bedeelde genade niet kent en je weet het woord en waar het niet recht is, nee, dan heb jij geen antwoord. Dan heb je geen antwoord. Dan heb je geen antwoord. Er zijn ook leerlingen die zeggen, ja, wij gaan hier het koninkrijk op aarde vestigen. En als het eenmaal de wereld bekeerd zal zijn, dan zal die komen. Nou, dan kan je nog lang wachten, hoor. En daarom, dat koninkrijk is dus nog steeds niet gekomen. Maar niet vanwege die leer, maar vanwege de bedeelde genade, wacht de schepping nog steeds op de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods hier op aarde, dat het koninkrijk gekomen, dat komt door de bedeelde genade, is dat nog steeds niet gebeurd. Wij zijn het eigenlijk niet tegenhouden. Maar we leven in de bedeelde genade. God wil dat alle mensen zalig worden, tot kennis van de waarheid komen. En hij weet de dag dat de opname zal komen. Hij weet de dag. Wij weten het niet. Het kan vandaag zijn, kan morgen zijn. Maar er komt een dag, dan is het afgelopen. En dat zie je ook in vers 23. Dan worden wij opgenomen. Maar het schepsel, dat wacht nog steeds, ja. En kijk, na de bedeling der genade, dan kan Christus pas komen om hier de boel te gaan bevrijden. De vrijheid te geven, dat het koninkrijk komt. Waarom? Omdat wij moeten eerst weggenomen worden. Hij gaat van boven naar beneden. Eerst de derde hemel, die komt op aarde. Dan gaat hij eerst de tweede hemel in de autoriteit van Christus brengen. Daar zijn we nu mee bezig, we worden opgenomen. Maar dan gaat het naar beneden, gaat hij op aarde. Dan gaat hij pas nadat wij, de tweede hemel, dus dat wij eenmaal geïnstalleerd zullen worden, dan gaat hij de aarde pas bevrijden. Vandaar dat het nog steeds niet gebeurd is. Maar het gaat wel komen. Christus komt pas nadat wij zijn opgenomen. En om dan de vrijheid hier te brengen. Dus het schepsel wacht door die bedeelde genade. Wacht het nog steeds. Het is nog steeds niet gekomen. Profetie is door de bedeelde genade nog steeds niet af. En daardoor moet de schepping nog steeds wachten. En wij hebben het niet in de hand. Maar God heeft het in de hand. En kijk in Handelingen 3. Petrus, die heeft het ook over de wederopstichting alle dingen. Dus je denkt, oké, Christus, de evangelie, we zijn in Matthäus bezig in de eerste studie. En dan weten we, er komt Pinkster eenmaal, de Heer Jezus Christus naar de hemel opgevaren, Pinkster komt. En de 12 gaan het evangelie verkondigen. En Petrus vol vuur in Handelingen 3 vers 9, hij weet niks van de bedeelde genade, hè? Weet hij helemaal niks van. Hij weet één ding, het koninkrijk van God wat op aarde gevestigd zal worden. En in 3 vers 19 roept hij Israël ook op. Betert u dan? Denkt wel, hij weet dus niet van dat er ook nog een plan van God in de hemel is. Van het lichaam van Christus. Weet hij niks vanaf. Handelingen 3 vers 19. 3 vers 19. 19 moeten we hebben. Oké. Beeft u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aanzicht des Heren. En hij gezonden zal hebben, Jezus Christus die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. De wederoprichting van alle dingen. Ja, na de grote verdrukking is het één grote woestenij, hè, door het oordeel. En dan wordt alles weer opgericht en dan gaat het koninkrijk komen. Christus komt naar beneden, gaat daar regeren. Dus Petrus weet, Israël, als jullie bekeren, en dan komt Christus. Ja, hij is eerst naar jullie gezonden in vers 25. Zo leefde Petrus in die verwachting. Dus kijken we in 2 Petrus 3. Maar wij weten inmiddels, de tweede brief van Petrus is natuurlijk geschreven nadat hij Paulus kent. En Paulus is gekomen, nadat Petrus dat uitsprak, heeft het nog een tijdje geduurd. En Israël heeft het niet aangenomen. En we weten, steniging van Stefanus. En toen kwam Paulus. En nou is het opeens, wacht even, er is nog een programma. En Petrus heeft over de wederoprichting van de richting van de dingen, hier op aarde, het koninkrijk gaat komen, Christus komt, en dan wordt alles gaat hersteld worden. Denk aan Jesaja 35, wat te lazen. De vloek wordt opgeheven. Er zal vrede, er zal rust zijn, geen oorlog meer zijn. De vrede in de schepping. Vrijheid. De kinderen van God worden geopenbaard in het koninkrijk. En dan komt Petrus, dan komt Paulus. En het gebeurt me niet. Christus komt niet. Dus kijk in 2 Petrus 2. Vers 13. Ja, ik lees even in vers 3. Dit eerst wetende dat in de laatste dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen waar is de belofte zijner toekomst.
Hoofdstuk
3. Wat zei ik dan 2?
Ja.
3. 3 vers 2. Wat zei ik dan 4? Waar is de belofte zijner toekomst van zijn komst? Want van die dag af dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Dus wat blijft hier nou, Petrus? En Petrus had natuurlijk ook geen antwoord. Dus kijk, hij zegt ook in vers 9, de Heere vertraagt de belofte niet. Maar gelijk enig dat traagheid achter, maar is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. Paulus heeft met Petrus gesproken en Petrus kan dit nu opschrijven. De dag des Heeren die zal komen in vers 10, zegt hij. En in vers 11... in vers 12 spreekt hij over verwachten en haasten tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en elementen branden zullen versmelten. Maar dan zegt hij vers 13, dat gaat allemaal gebeuren. Maar in vers 13, maar wij verwachten naar zijn belofte, kijk, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. En daarom, geliefde, verwachten deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem gevonden mag worden in vrede. En acht de langmoedigheid onze Heere voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Dus hij heeft Paulus gesproken. En hij zegt, ja, die belofte van nieuwe hemel en nieuwe aarde, ja, ik weet ervan. En ik verwachtte dat ook, dat dat ging komen. Ja, de wederoprichting van alle dingen. Maar hij is al 17 gekomen. Maar hij weet niet van apostel Paulus waarom het niet gekomen is. Dus je ziet het. Dat je moet het woord en waterrecht snijden. Anders weten wij het ook niet. Dus terug naar Romeinen. Petrus is het eerst ook niet. Hij verkondigde vol vuur toen in Handelingen nog. Het gaat komen. Hij komt als jullie bekeren, dan komt hij. En nou zegt hij, ja, het is uitgesteld. Wij verwachten een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Dus het is nog steeds toekomst toen Paulus dat schreef, nadat hij Paulus had. Petrus dat schreef toen hij Paulus gesproken had. En dat is 2000 jaar later, is dat nog steeds zo. En wij weten dat nu. Door de apostel Paulus, door de bedeende genade, wacht men nog steeds. Het is nog steeds niet gekomen. Ja, en wij weten dat. Wij weten dat, weet je? En wij zeggen natuurlijk in vers 23. Zegt hij. En niet alleen dit. Dus de schepping zucht. Inderdaad, maar wij zuchten ook nog steeds. In dit lichaam. Niet alleen dit, maar ook wij zelven. Wij leden van het lichaam van Christus, echt hoor. Je kan denken aan genezingen, dat het allemaal nu kan. En, maar hij zegt, wacht eventjes. De schepping zucht en wij zuchten ook nog steeds. Want de vloek van de schepping is er nog steeds. En 2 Korinthe 5 vers 2 zegt hij dat wij zuchten waar? In dit lichaam. Wat, waarom? Verwachtende dat wij zullen overkleed worden met het nieuwe lichaam. Dat is toch ons verlangen? Dus wij zuchten vanwege deze aardse tabernakel. Dat zondige lichaam, dat moet vervangen worden. Ik moet daar een nieuw lichaam voor terugkrijgen. En dat is mijn hoop. Dat is mijn verwachting als de Heer mij komt halen. En dat zegt hij ook hier. Dus ik mag wel zuchten in dit lichaam. Ik, lid van het lichaam van Christus, ik ben al wel gered. Ik ben verlost. Ik ben bevrijd. Maar ik ben niet bevrijd van dit lichaam. Dat gaat komen als hij mij komt halen. En dan zegt hij vers 23... niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Ja, wij zuchten ook, totdat wij bevrijd worden, toch? Totdat wij dat nieuwe lichaam kunnen krijgen. Maar dit is wel een bedelingswaarheid, hè? Ja. Want het koninkrijk op aarde wordt niet gevestigd door het lichaam van Christus. Dus de dingen blijven zoals ze zijn. Wij verkondigen het evangelie aan de mensen. Het evangelie van de verzoening. Totdat hij ons komt halen. En dat wij dus ook, je ziet hier, de dag der verlossing, dat is de verlossing van mijn lichaam. Dat ik het nieuwe lichaam krijg. En dan noemt hij, ik verwacht de aanneming tot kinderen. Ja, ik ben toch geadopteerd door hem. Ik ben toch tot een zoon verklaard door hem. Ik heb toch de erfenis verkregen. Ja, dat heb ik zeker gereden. Toen ik geloofde, op dat moment, kijk in Efeze 1 vers 13. Efeze 1 vers 13. Dan spreekt hij over dat je het gelooft, evangelie van uw zaligheid. En in halverwege in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dat hoor je echt nooit, hè. Alle liedjes die ik luister, alle... Als ik luister naar wat ik op de radio hoor, als het over geloven gaat. Maar waar, wanneer hoor je ooit dat iemand verzegeld is met de Heilige Geest de belofte? Hoor je nooit. En het is zo belangrijk dat je dat weet. Want weet je, die Heilige Geest, ik ben daardoor verzegeld, maar het is ook het onderpand van onze erfenis. Kijk, vers 14. Die het onderpand is van onze erfenis. Ik ben toch een mede-erfgenaam? Ja. En de Heilige Geest is mij alvast gegeven als een onderpand... Totdat ik eenmaal daar zal zijn. Dan ben ik in de realiteit. Dus kijk. Het onderpand is van onze erfenis. Tot de verkregen verlossing. Tot prijs zijn en heerlijkheid. Dus dat ik eenmaal verlost ben. Dat ik het nieuwe lichaam krijg. En dat ik ben opgenomen. Dat ik daar met Christus ga regeren. Dan krijg ik. Ik heb het reeds. Ja. Daarom heeft hij mij zijn geest gegeven. Om in deze wereld. Vervloekte wereld. De jungle. Met zonde, pijn, verdriet, al dat soort dingen. Toch de wil van de Vader te kunnen uitvoeren. Daarom heeft hij zijn geest gegeven. Om het zoonschap hier reeds uit te oefenen. Maar dat is reeds een investering voor straks. Als hij werkelijk die erfenis ook met Christus gaat regeren of beheren. Hoe je het zeggen moet. En dat is het onderpand. En dan zie je ook in 4 vers 30. Bedroeft de Heilige Geest niet. Door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. En dan krijgen wij fysiek de erfenis met Christus. De verkregen tot de dag der verlossing. Dus de opname is de dag der verlossing. Het is ook de aanneming tot kinderen wat hij noemt. De verlossing van mijn lichaam. Dat is de opname. Kijk, Efeze 1 vers 5. Dus ja... Dat heb ik reeds. Efeze 1 vers 5. Die ons tevoren... Kijk, dit is allemaal gebeurd. Je komt tot geloof. Je wordt gelovig. Komt tot geloof staat eigenlijk ook nergens in de Bijbel. Je zegt het altijd, maar het is eigenlijk een rare uitdrukking. Komt tot geloof. Je komt tot geloof. Dat is eigenlijk apart. Ik ben gaan geloven. Ja. Ik ben geloof geworden. Efeze 1 vers 5. En dan op dat moment ben je dus gezegend. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. Vers 3. In vers 4 gelijk hij ons uitverkoren heeft. En in vers 5 die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen. Dus je bent geloof geworden en opeens, boom, ik ben geordineerd. Ik ben door hem aangenomen tot een kind. Ik ben door hem geadopteerd. Ik ben door hem tot een volwassen zoon. Tot een erfgenaam gemaakt. Over de erfenis. Wauw. En die heb ik dus nu reeds. Hier staat dat ik het reeds heb, hè. Ik ben tot aannemen tot... Ik heb dat onderpand, de Heilige Geest, van die erfenis. Dus niemand kan mij dat afnemen, want de Heilige Geest, je weet, die blijft altijd bij mij. Dus dat, die erfenis is vast en zeker. Die heb ik gewoon. En dat is voor straks. He, want waar, wat zegt hij in vers 6, 2 vers 6? Dat wij zijn waar? In de hemel. Wij zijn in de hemel. Reeds gezet. Daar is mijn erfenis. Daar is mijn onderpand. Dus als we terug naar Romeinen gaan, dat wij zijn de schepsel, en de hele schepsel, schepping om me heen, is dienstbaar. En die wacht dus op de openbaring van de kinderen Gods, dat plan van God met deze aarde, dat is nog steeds dus nog niet gerealiseerd, zolang wij hier zijn. En als hij zegt in vers 24, dan oké, wij worden opgenomen, we krijgen dan, dat noemt hij ook, de aanneming tot kinderen, dus dan wordt het, dan zijn we ook echt op onze plek, ja. We hebben nu alleen de geest daarvoor gekregen, maar dan zijn we echt daar. Maar dan zegt hij, want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop die nu gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. In hoop zalig geworden, wat is dat? Ben ik in hoop gered van de hel, bedoelt hij dat? Heb je dat ooit gedacht, toen je gelovig werd? Ja, ik ben een zondaar en ik wil niet naar de hel. Dat wist ik. En God die gaat mij veroordelen. Dat wist ik ook. En toen heb ik de Heer Jezus dus aangenomen in mijn leven. Zodat ik gered werd. Ja, zeker. Maar ik had nog niet helemaal een beeld van hoe alles... Maar hij zegt hier, in de context... Want wat betekent zalig? Gered, toch? Redding. Maar je kan overal gered van worden. Je kan bijvoorbeeld je kinderen ook redden... van dat je verkeerd eten. Je geeft ze goed eten. Dus je redt hun. Of iemand die kan niet zwemmen. Je haalt hem uit het water en redt je hem van de verdrinkingsdood. Maar je kan ook mensen, je kinderen behoeden voor verkeerde dingen. Verkeerde dingen met de leer ook. Gezonde leer, zodat ze gered worden van een verkeerde leer. Dan ga je nog niet dood. Dus heeft niet altijd daarmee te maken. Hier ook niet. De context is de schepping die zucht. En die dus hopeloos is. Dus hij zegt, wij zijn in deze hoop zalig geworden, dat wij weten, wij hebben zometeen de verlossing van ons lichaam. In deze wereld van ellende en verdriet en pijn, wat je allemaal meemaakt. En wij als gelovigen maken dat ook mee. Wij kunnen ook allemaal ziek worden. Nou, er zijn er nu twee niet vanwege ziekte. Ja, Tommen is dan ziek, Maarten dan zijn dochter. Maar wij kunnen allemaal dingen natuurlijk daarvan krijgen. Maar let op, wacht eventjes. Ik ben niet hopeloos. Toch? Ik heb een hoop. Er staat ook in hoop, op hoop vers 21. De gelovige heeft een hoop dat hij zal eenmaal... hoe zeggen ze dat? Als ik denk aan ongelovig, hoe ik was ongelovig, toen was ik echt hopeloos. Ik liep me door de wereld beïnvloeden en ik zag, nou, dit gaat helemaal verkeerd. Dat kan nooit goed aflopen. En als je geen toekomst hebt, dan wat heb je dan over? Dit leven. En dan heb je alleen maar, nou ja, dan hoop je maar dat je een beetje goed geld kan verdienen. En dan lekker eten en drinken. En dat je het nog even leuk kan maken. Want en de rest denk je natuurlijk niet aan dan, want dan ben je eigenlijk alleen maar bang voor. Want je hebt geen hoop. Dan houdt het op een keertje. En dat was voor mij ook altijd toen de vraag van, ja, maar de een die leeft lang en de ander die wordt dan ziek. Dat is toch ook... Dat klopt dan toch ook niet? Dat is ook niet terecht. Dus dat verdriet, de pijn, dat is er allemaal om je heen. Dan denk je, hoe kan dat? En jezelf maak je dan ook dingen mee. Dus ja, dan heb je verdriet, tranen, pijn door deze vervloekte wereld. Daar komt het door. De zon is nog steeds in de wereld. En wij leven in de wereld, maar wij zijn in een hoop zalig geworden. Kijk, we hebben een hoop die we niet zien. Maar we hebben wel die hoop. Namelijk... De verlossing van ons lichaam. Eenmaal komt hij om mij te halen. En wat is de wereld? Kijk, wij zeggen toch wel eens, de hoop doet leven. Hoop doet leven, toch? Doe je daarmee, ja hoop, dan word ik weer levend uit de dood. Nee, dat betekent, hoop doet mij opleven, ja? Dat klopt, als je hoop hebt, dan sta je zo. Ik heb een hoop, want ik weet, ik zit nu hierin, maar ik weet, er zit me nog iets veel beters te wachten. Dus het tegenovergestelde is, hopeloosheid doet niet op, niet leven, dat doet sterven. En dat is de droefheid van de wereld om ons heen. Dat is het verschil tussen mij en een ongelovige. Ik heb hoop en de ander heeft geen hoop. Ik heb een hoop die doet mij opleven. En daarom kom ik dus, omdat ik die verwachting heb uit vers 23, heb ik die hoop, kan ik daarom het met lijdzaamheid of harding, kan ik de omstandigheden dragen. In deze wereld. Ik heb een hoop. Je merkt ook, iemand die ongelovig is, die op een ziekbed ligt, ja, dan zijn die roepen, die zijn bang, vreselijk bang. Sommigen denken, nou, die maken zichzelf wijs, er is toch niks, maar iedereen weet dat God bestaat. Maar een gelovige die die hoop heeft, ja, dan ligt een heel andere persoon in dat bed, hè. Ik weet nog dat Maarten ook vertelde over zijn moeder. Maak je geen zorgen, hoor. Ik heb een Heer en Heiland. Ik ga naar de Heer toe. Ja, die heeft hoop. Ondanks de pijn en verdriet die je in je leven allemaal kan meemaken. Maar jij hebt een hoop. En in die hoop zijn wij zalig geworden. Ja, van het leven in deze wereld met alle ellende en pijn. Wij zitten er ook in. Wij kunnen het ook meemaken. Maar je hebt toch die hoop. En die een ander niet heeft. Want wat heeft de wereld? De wereld, er is niks zeker, er is helemaal niks vast. Helemaal niets. En dat is wat is het nou zeker in deze wereld? Je kan denken dat je het gemaakt hebt, maar er kan zomaar iets gebeuren en je bent alles kwijt. Zomaar. Er is niets zeker in deze wereld. Het enige is dat iedereen doodgaat. En voor de gelovigen is het enige, is voor hem dat hij weet, hé, ik heb een hoop. Ik heb heel veel leven. Dus ja, wat dat betreft heeft geen mens, als je daarin verplaatst, wij moeten ons gewoon in die situatie verplaatsen, omdat wij kennen dat natuurlijk niet meer, want wij hebben nu wel die hoop in deze gebroken wereld. Kijk, Job 14. En dan zal ik eens een paar teksten laten zien hoe het is als jij dus niet die hoop hebt. Dus Job 14 vers 1 en 2. De mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Kort van dagen, ja, wat is nou een leven? Stel toch helemaal niks voor? Bladzijde 609. Ik denk dat jij dezelfde nummering hebt als ik heb. Kort van dagen en zat verzadigd van onrust. Zat van dagen, verzadigd van onrust. Ja, je leven, onrust. Hij komt voort als een bloem en wordt afgesneden. Ook vlucht hij als een schaduw en bestaat niet. Als je dat zo leest, denk je, ja, daar word je niet vrolijk van, toch? Psalm 90, dat is eigenlijk wat we hier lezen. De wereld, en als je het alleen daarvan verwacht, dit is het leven. Zonder hoop. Psalm 90 vers 9. Want al onze dagen gaan heen door uw verborgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. De tijd die vliegt. En het gaat allemaal voorbij. We hadden vroeger ook een bordje, toen ik thuis woonde. Toen kwam ik soms altijd beneden en dan had moeder zo'n houten bordje. En dan zag je wat riethalmpjes en bloemetjes geschilderd. En dan stond erbij, ook dit gaat voorbij. Ja, als je dan soms beneden komt, je ziet dat elke dag. Dit is ook niet, toch? Het is geen bordje voor een gelovige om daarop te hangen, toch? Maar het is zo, als je de Heer niet kent, is dat ook de realiteit voor jou. Kijk in Psalm 102 vers 11. Ze hebben zomaar even een paar teksten. En, nou, dat weet ik niet waarom ik dat, 11. Vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn, want gij mij verheven mij. Nou, dat is, nee, vers 12 is het. Kijk, mijn dagen zijn als een afgaande schaduw en ik verdor als gras. Dat is de situatie van de mensen in deze wereld. Kijk op Psalm 144 vers 4. 144 vers 4. 144 vers 4. De mens is der ijdelheid gelijk, zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. En zo staat de mens er ook in. En als we dan doorbladeren naar Prediker, vers 6, wat is het? Prediker 6, vers 12. Want wie weet wat goed is voor de mens in dit leven, gedurende het getal der dagen van het leven zijn der ijdelheid. Welke hij doorbrengt als een schaduw. Zie, je brengt de dag door als een schaduw. Het gaat ook zo weer weg. Het is ijdel. Ja, het is onder. Het is allemaal ijdelheid onder deze zon. In Jesaja 40, dat is een hele bekende. En als je dan leest, denk je, ja, nou ja, dan... wat doe ik hier? En zo dacht ik vroeger ook, voordat ik de Heere kende. Want in Jesaja 40, vers 6 zegt hij... Een stem zegt, roep, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Dus de goedheid van een mens, hij zegt, het ziet er mooi uit toch? Als iemand goede dingen doet, filantropie en dat soort dingen. Het is een mooie bloem in het veld, zeg. Maar wat gebeurt er met die bloem? Het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest des Heeren daarin blaast, voorwaar het volk is als gras. Het gras verdort, de bloem valt af. En let op, het woord onze God bestaat in eeuwigheid. Nou ja, zo kan ik nog een tijdje doorgaan met allerlei teksten. Maar wat doet dat met de mens? Ja, als je zo dus in het leven staat, je hebt die hoop niet. Dan is het, ja, het eindigt zo meteen. En we hebben niet voor niks natuurlijk dat heel veel mensen lijden aan depressie. En allemaal medicijnen gebruiken. Hoe neem ik nu dat antidepressiva gebruiken? Is dat niet voor niks? Ja, als je geen hoop hebt. En je ziet het allemaal om je heen. Ik had er vroeger ook last van. Omdat ik had dat niet. En de gelovige echter, hij zegt, bekommernis buigt de ziel neder. Maar wat zegt hij nog meer? Maar een goed woord verblijdt het. Dus wat is voor de mens het middel dat hij niet depressief wordt? En dat hij door de omstandigheden van de wereld, ja, dat je het niet meer ziet zitten, een goed woord. Nou, ik weet het al vroeger... Dan ga je elkaar bemoedigen. Hé, hey, je hebt het toch hartstikke goed. En kijk, het is mooi weer. Dan gaan we lekker dit, gaan we lekker dat. Bij mij hielp dat nooit. Want ik bleef altijd, ik bleef altijd moedeloos. En dat, ja, ik denk, is dit het nou? Het goede woord, dat ik er echt vanaf kwam, was het woord uit de Bijbel. En dat heeft mijn ziel verblijnd. Ook in het zuchten van deze wereld. En ik weet, je kan nog veel erger dingen meemaken. Ik heb zeker, als ik kijk naar wat sommige mensen meemaken, heb ik allemaal nog niet meegemaakt. Maar ik weet één ding, ik geloof in de kracht van het woord. En dat woord mij in alle omstandigheden kan verblijden. Ook in het zuchten van deze wereld met alle ellende. En dan kunnen we elkaar dus, dat goede woord, kunnen we dus vertroosten. Wij vertroosten elkaar met wat? Onder andere met de opname bijvoorbeeld. En ook dat je weet uit de Romeinen, dat... In Romeinen 5 zegt hij over het zuchten, over de verdrukkingen. Dat brengt lijdzaamheid, bevinding, dat soort dingen. En wij kunnen het in deze omstandigheden volhouden. Dus we gaan terug naar Romeinen 8. Dus in vers 24, wij zijn in hoop zalig geworden. Ja, ik heb een hoop. En ik weet, wat ik ook meemaak in deze gebroken wereld, die schepping die zucht. Maar ik kan functioneren, ik heb een hoop. En ik weet, hier blijft het niet bij. Dus ik laat me ook niet overstelpen door verdriet en alle dingen die ik mee kan maken in het leven. Want ik heb een goed woord wat mij kan verblijden, wat mij ook kan versterken, bevestigen. Ik weet ook trouwens, ik heb geen valse verwachting, dat het niet hoort bij het leven van een gelovige. Ja, je kan dingen doen waardoor je negatieve consequenties in je leven hebt. Zeker dat je verkeerde beslissingen maakt. Maar als ik rij op de weg, op de N206, en iemand zit, die komt mij tegen, en die zit te appen, en die knalt bovenop mijn auto, heb ik geen engel die mij eventjes de auto, die getuigenissen zijn er ook, hè? Dat een engel dan ingreep. Een engeltje op je schouder, die heb je dan gered. Nee, als ik zo zit, en hij zit te appen, en hij knalt op mijn auto, ik heb het pas nog gelezen in de krant, ben ik morsdood. Ik ben daar niet vrij van. Nee. En dat zijn allemaal gevolgen. Je kan allerlei dingen overkomen die buiten jouw schuld zijn. Ik kan op straat ook neergestoken worden. Of ik kan ook ziek worden. Jullie ook. Dat kan allemaal. Dat kan allemaal. Dat is allemaal vanwege de schepping die zucht. Vanwege die vloek. Maar ik hoef me daardoor niet helemaal wanhopig te worden. Want ik ben in hoop zalig geworden. Ik weet, ik heb een toekomst. En ja, dit hoort erbij in dit leven. Dit is de zondige wereld. En ik ben door God... toegerust om hier te kunnen leven. Ik heb een verwachting, ja. Dus ja, let op, wij weten dus van Gods plan. En wij lijden dus nu niet doordat wij zogenaamd te weinig geloof zouden hebben. Wij weten ook wat ons overkomt, hè. Wij weten ook niet dat het... We weten ook dat het geen test van God, van mijn geloof is. Dat hij mij nog eventjes in de verdrukkingen stopt. Ik weet ook dat het pas na de bedeling der genade... eenmaal hier op aarde allemaal zal hersteld worden, weet ik ook. Dus ik weet ook dat door de bedeelde genade, mijn aanwezigheid en die van jullie, dat nog steeds de situatie zoals die nu is. Maar de wereld is niet zonder hoop, want wij hebben een evangelie voor ze. Maar dat het werkelijk pas hersteld wordt als hij terugkomt. Als wij worden opgenomen, dan zal de grote bevrijding op aarde zal dan eenmaal zijn als hij op de troon gaat zitten. En dat weten wij. En wij weten dat wij ook eenmaal bevrijd zullen worden. En daarom zegt hij ook, kijk in vers 25, indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Ik zie het niet, maar ik verwacht hem wel. Want ik weet dat hij komt. En ik verwacht hem in de hemel. Filippenzen 3 vers 20. Mijn wandel is in de hemel, van waar ik hem verwachten zal. Dat hij mij komt halen en mij dat lichaam geeft wat gelijkvormig is aan zijn heerlijk lichaam. En Paulus zegt ook, alle verzoekingen die je hebt meegemaakt zijn geen verzoekingen die bovenmenselijk zijn. Dus alles wat je meemaakt in het leven, sta niet verbaasd dat het gebeurt, want het gebeurt. Maar ik heb wel het gereedschap dat ik in die omstandigheden het kan verdragen. En dat doe je met het woord. Ik ben een zoon van God, toch? Ik heb het zoonschap verkregen. Ik weet, ik kan de Bijbel begrijpen. Ik kan dus, ik weet ook wel dat ik niet hoef te bidden. Daar komen we nog op volgende week. Wij weten in ieder geval wij bidden zullen. Weet je wie niet weet wat hij bidden moet? Iemand die onder de wet is. Iemand die het woord en waard niet recht snijdt, weet niet wat hij moet bidden. En dan krijg je gebeden van, wilt u dit doen, wilt u dat doen, wilt u zo doen, wilt u dat maar. Dat is geen gebed van een erfgenaam van de Zoon van God. Dat is het gebed van iemand die onder de wet is. Maar wij weten, ik ben vrij. Ik heb alles gekregen. Ik kan danken. En ik heb een verwachting. En ik weet, ik kan ook in alle omstandigheden met het genade-evangelie functioneren. En daarom ben ik dus stabiel. Ben ik bevestigd als gelovige. In tegenstelling tot degene die dat niet weet. En daardoor kan ik anderen vertroosten met dit evangelie. Zoals Paulus ook mij vertroost. Omdat hij het ook allemaal zelf meegemaakt heeft. En het niet ontkent dat dit het leven is. Kijk, het punt hier is, afsluitend, is onze bediening. Dat we die niet gaan stoppen. Maar dat we juist weten te volharden. Verwachten met lijdzaamheid. Dus dat betekent dat je het lijden weet te volharden in die omstandigheden. En niet opgeeft. En ik kan dus daardoor anderen vertroosten. En ik weet ook dat hij mij ook nu helpt in deze omstandigheden. Vers 26. De geest komt ook onze zwakheden mede te hulp. En hij zal mij helpen in alle omstandigheden. Ik heb verschillende dingen hier staan. Ik zucht in het lichaam. Maar ik heb een hoop. En ook Christus, de geest zal mij helpen in de moeilijke omstandigheden. En daar gaan we de volgende week over hebben. Dus let op. Heb vertrouwen in wat je ook meemaakt in deze tijd. Misschien gaat het niet allemaal op rolletjes. Misschien heb je tegenslagen. Misschien is er ziekte of andere dingen in je leven. Maar heb vertrouwen en ga door met het geloof en hem te dienen. En dat komt omdat wij weten het. We weten het door de brief van Paulus, onze apostel. En daar moeten we ons vertrouwen op stellen. En dan word je heel nuchtere gelovige. En dan ben je ook niet helemaal, oh, wat gebeurt er nou? En waarom ik? Ja, waarom niet? We willen het liever niet, maar je hebt altijd die hoop. En wat is dit leven? Je weet toch, het gaat als een schaduw voorbij. Nog even, we zijn er hoor. Vader, wil u danken voor deze dag van genade. We danken u voor uw liefde en uw woord, Vader. En dat Paulus ons daarin helpt. We zijn uw kinderen, volwassen zonen, Vader. Dus kinderen zijn gauw van slag. Maar wij hoeven dat niet te zijn. Want wij weten, Vader, hoe het zit. En wij hebben die hoop. En we hebben uw geest in ons. En we hebben de Bijbel. En daarin kunnen we met uw genade de bediening uitvoeren die u gedaan moet hebben, Vader. En zo willen we u daarvoor danken. In de naam van de Heer Jezus. Amen.